Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het fijn om bij u te mogen voorgaan in de woordverkondiging. En het is al gezegd dat het tekstgedeelte dat leidend is vanmorgen komt uit 2 Koningen 3, versen 6 tot 20. We gaan het ook met elkaar lezen. Twee Koningen 3, vanaf vers 6 tot en met 20. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. Hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zei, ik zal optrekken. Ik ben als u. Mijn volk is als uw volk en mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen wij optrekken? Hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. Zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom ten strijde. Toen zij 7 dagreizen een omtrekkende beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heere nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heere door wie wij de Heere kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. Jozefat zei, het woord van de Heere is bij hem. Toen gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en naar de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. Elisa zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Nu dan, breng een harpspeler bij me. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heere over hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heere, maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heere. Hij zal ook Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan, alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede stukken land met stenen bederven. En het gebeurde de volgende morgen, omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie dat er water uit de richting van Edom kwam en dat het land vol water liep. In Nederland zijn vele kerken overgegaan op een overlevingsstrategie. Hoe kun je bij alle neergang van geloof en ledental en betrokkenheid nog blijven bestaan als gemeente, als kerk? En men kijkt dan ook kritisch naar het eigen functioneren en zint dan met elkaar op middelen om de aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen, om de neerwaartse curve weer een beetje een draaglijker aanzien te geven door hem weer een beetje omhoog te laten gaan. Wat moeten we doen? Die neerwaartse curve zien we breed in kerkelijk Nederland. Het is niet een verschijnsel alleen maar in de PKN, Maar het is net zo goed aanwezig bij baptistengemeenten. Er zijn in onze geloofsgemeenschap, want in Nederland zijn een behoorlijk aantal baptistengemeenten, ook gemeenten die een kwijnend bestaan leiden. Ik ben als predikant begonnen in 1978, na mijn studie. En ik kwam terecht in de baptistengemeente Workum en Makkum. Twee kleine gemeenten die toen echt gemeente van de Heer wilden zijn in die tijd. Maar helaas, de gemeente Makkum is ter ziele gegaan. En de gemeente Workum bestaat nu nog maar uit 25 mensen. Die dapper proberen gemeente van de Heer te zijn in deze tijd. Dat is hoe de secularisatie er in real life uitziet. En hoe kunnen we dat tij keren? En in de laatste 25 jaar zijn allerlei boeken op de markt verschenen over gemeenteopbouw. En zijn er ook vanuit Amerika allerlei bloeiende en groeiende gemeenten daar geweest. Die hun kennis en expertise hebben geëxporteerd over de plas naar Nederland en verder in Europa. Over hoe je gemeente in deze tijd kunt zijn. Want de nood van het kerk zijn stijgt ons naar de lippen en wordt ons op de harten gelegd. Hoe houden wij de jongeren bij de kerk? En hoe weten we het elan in de gemeente gaande te houden? Hoe slagen we erin de vacatures vervuld te krijgen? En effectief bezig te zijn in Gods Koninkrijk? Voorwaar geen eenvoudige vragen. En we moeten niet denken dat we die vragen van ons af kunnen houden. Want dan zou het ons ook wel eens zo kunnen overkomen als Makkum. Want zelfs voor onze kerken op de Bijbelbelt geldt dat op den duur misschien de Heere verhoede het. Dat op geld zou kunnen doen, wil de laatste het licht uitdoen. En dan vanuit Amerika zijn er dan die bloeiende, groeiende kerken, die megakerken, die een exportartikel naar Nederland brachten. Die willen ertoe overgaan om een bedrijfsmatige aanpak na te streven. Je moet alles goed in structuren vatten. En daar verwachten ze alle heil van. En mensen, laat ik er maar niet omheen winden, omheen draaien, want uiteindelijk gaat het dan toch om de vraag, is de gemeente maakbaar of is de gemeente niet maakbaar? De oude discussie is dat. Hebben wij het in de hand en ligt het in onze macht dat de gemeente groeit en bloeit? De vraag laat zich stellen of je bij alle menselijke inspanningen niet iets heel belangrijks vergeet, namelijk dat de zegen van God komt. Dat gemeenteopbouw niet iets is van een pakket maatregelen dat je toepast, maar een gezindheid van gebed, van geloof, van verwachting, van een diep vertrouwen dat God het zal doen. En die oude discussie over de maakbaarheid van de gemeente is weer opnieuw opgeleid. En ik hoorde die vraag ook in een kring van predikanten waar we met elkaar spraken en waar we ook echt onze twijfel op tafel legden over gemeenteopbouwconcepten. Want we kunnen wel allemaal met elkaar praten over een andere structuur, over andere vormen die mogelijk doelmatiger zijn voor het werk van de gemeente. En we kunnen ook wat predikanten aanraden om uit het hoofd te preken en op het podium als een entertainer heen en weer te lopen. Maar slaan we niet met elkaar dan finaal de plank mis als we het willen hebben van dat soort trucs. Allemaal doekjes voor het bloeden en kunstgrepen die nergens op slaan. Want moeten we niet veel meer met elkaar op de knieën om de Heer te vragen of hij zijn geest overvloedig over ons uit wil storten. En als het gaat om gemeenteopbouw, dan zie je een tweedeling tussen gelovigen ontstaan. Er zijn mensen die alles verwachten van organisatie, van planning, van methoden, van vormen en van structuren. Ze gaan er vanuit dat organisatie alles is, daar moet je het dan echt wel van hebben. En aan het institutionele aspect van het gemeente zijn geven ze heel veel aandacht. Als daar maar aandacht aan wordt geschonken, dan komt het wel goed. Dan komt de Heilige Geest als vanzelf wel mee. Gebruik de juiste methode en de zegen van de Heer zal over de gemeente worden uitgegoten. Volgens dit denkmodel is de zegen van God oproepbaar door onze inspanningen, door toepassing van de juiste methoden. Dan kun je een nieuw elan terugbrengen in de gemeente. Een beetje gechargeerd gezegd, druk op de goede knop en het komt voor elkaar. Organisatie is het toverwoord. Mensen, ik noem dat een technocratische oplossing. Nou, dat is de ene groep van mensen. Andere groep van mensen, die willen van een heel ander principe uitgaan. Ze zetten alles op de kaart van de Heilige Geest en verklaren alles wat met organisatie, met planning, met methode, met vormen te maken heeft voor ongeestelijk. Zeg, nee, daar moeten we het niet van hebben. Daar gaat het niet om, zeggen ze. Alsof je de Heilige Geest kunt organiseren. Nee, de opbouw van de gemeente is een werk van de Heere die immers gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij moet het doen. Hij moet ook de wasdom geven. En wat wij als mensen alleen maar kunnen doen, dat is bidden en verwachten dat de Heere op een overvloedige wijze zijn zegen zal schenken. En op geen enkele manier is de gemeente maakbaar. Het is de Heere zelf die zijn woord niet leeg laat terugkeren. En de gemeente is het soevereine werk van Gods geest in deze wereld. De gemeente is geboren op de Pinksterdag. Soevereine werk van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil. En een geliefde tekst van deze mensen die alles van de geest verwachten, dat is Psalm 127 vers 1. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de werklieden eraan. Deze mensen, die tweede groep zal ik maar zeggen, die noem ik even de quietisten. Quietisten, dat is dan afgeleid van het Engelse woord quiet. Quiet is stil. Je moet stil zijn, van God alles laten komen, van God alles verwachten. En je moet zelf vooral niet in actie komen. Nou, de tegenstelling tussen die twee groepen, de technocraten zou ik ze willen zeggen, hè? De ene groep de technocraten, alles is organisatie. De andere groep, dat zijn de quietisten, alles komt van Gods geest. Die tegenstelling lijkt onoverbrugbaar en het gekke is dat je in elk van beide benaderingen toch ook wel iets goeds kunt zien. Beide benaderingen hebben op het eerste gezicht wel ergens gelijk. Natuurlijk moeten we het van de Heere verwachten. Maar hij doet het niet zonder ons. Wat wij denk ik moeten leren zien, dat beide benaderingen niet zonder elkaar kunnen. Ze vullen elkaar aan. Ze veronderstellen elkaar. En dat vinden we ook in de Bijbel terug. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dan vinden we twee soorten van begrippen die beide iets zeggen over de gemeente. In het Nieuwe Testament komen we het beeld van de groei tegen. En we komen het beeld van de bouw tegen. Groei, dat is organisch. Groei, dat heb je niet in de hand, dat gebeurt. Dat is de zegen van God. Maar tegelijkertijd wordt er ook gesproken over de bouw van de gemeente. En soms lopen die beelden zelfs in één tekst in elkaar over. Waar wij een tegenstelling in zien, doet het Nieuwe Testament dat niet. Die verbindt het organische nadrukkelijk met het organisatorische. Petrus zegt dat wij levende stenen zijn. Stenen, dat duidt op bouw. Leven, dat duidt op groei. En Paulus heeft het ook in Efeze 2 over de groei van een tempel. Dat is gelijk tegenstrijdig. Een tempel, hoe kan een tempel nou groeien? Nee, toch gebeurt dat. De groei van een tempel. En wat er ook staat dus in die psalm die ik al citeerde. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de werklieden eraan. Maar de werklieden moeten wel zoeken. Gods werk is ook tegelijkertijd werk van mensen. Hij schakelt mensen in. De bouwlieden moeten wel zoeken. Hij doet het niet zonder onze zweetdruppels. Wij zijn, zegt Paulus, Gods medearbeiders. We worden in dienst genomen. En we worden aan het werk gezet. En sommige mensen zullen misschien nu vanmorgen zeggen, ho ho, hier gaat u wel over de schreef, dominee. We hebben toch geleerd, en is dat niet de grote verworvenheid van de reformatie, waar we ook als baptisten van afstammen? Want in 1845 in Nederland is Johannes Elias Spijzer afgezet als hervormpredikant, omdat hij allerlei andere gedachten kreeg over de doop. Maar hij was hervormd. Reformatorisch, in hart en nieren. En wij komen daar ook vandaan. Dat zijn onze wortels. En de reformatie wijst ons erop dat zelfs het willen als het werken van God komt. Allemaal genade van zijn kant. Ik heb zelf heel veel gehad aan de boeken van professor Van Rulle, de hervormde hoogleraar in Utrecht. Hij was een gelovig geleerde. Een gelovig geleerde. Ik zeg dat met enige nadruk. Want die combinatie, die komt aan de universiteit niet zo veel voor. Want ik heb ook docenten aan de universiteit gehad die wel geleerd waren, maar niet gelovig. Ze hadden als wetenschapper ergens in hun studie en in hun opleiding God verloren. En dan kun je je afvragen, want waarom sturen we dan onze studenten dan nog naar de universiteit? Moeten studenten die vol zijn van God door zuivere wetenschap hun geloof dan ook nog verliezen? Maar ik moet u zeggen, ik ben toch heel dankbaar en blij dat ik die weg wel gegaan ben. Want ik heb ook heel veel kostbare momenten van geloofsoverdracht door die hoogleraar meegemaakt. Dat ze echt iets bijbrachten. En ik ben dankbaar voor mijn gedegen opleiding aan de universiteit. En mensen als Van Rulle en nog vele anderen hebben mij veel liefde voor Gods woord bijgebracht. En deze Van Rulle, die ik u nu noemde, maakt ergens een helder onderscheid tussen de benadering van de Bijbelse boodschap vanuit de verzoening in het bloed van Jezus. Dat noemt hij het christologische aspect. En hij zegt ook dat er een benadering is van het evangelie vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dat noemt hij het pneumatologisch aspect. Dus je hebt het christologisch aspect en het pneumatologisch aspect. En pneumatologie is dan niet anders dan de leer van de Heilige Geest. Dat moet u even weten. Toen God in Christus in de wereld kwam, en dat vieren we met kerst, rustte op de schouders van de Heer Jezus de eenzame taak de mens van zijn zondenschuld te bevrijden. God deed dit voor ons en zonder ons. Enige participatie van de mens was uitgesloten. Het enige wat de mens kan doen is gelovig aanvaarden dat deze gunstbewijzen van God komen. En God loven voor deze ongedachte verlossing. En dat is de hoofdlijn van het christologische denken. En maakte Van Rulle ook duidelijk, en dat vond ik heel verhelderend, dat Gods komen in deze wereld ook kwam in de Heilige Geest. Met Pinksteren. Dat gebeuren vieren wij dus met Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest is de geboortedag van de gemeente. De gemeente is een schepping van de Heilige Geest. En Van Rulle benadrukt dan ook dat de creatieve werkzaamheid van de Heilige Geest onze inspanningen niet uitsluit, maar juist insluit. Want we worden Gods medearbeiders genoemd. Voor de opbouw van de gemeente worden wij ingeschakeld. De Heilige Geest neemt mensen in dienst voor de voortgang van Gods werk op aarde. Dat is het pneumatologisch perspectief. Binnen dat perspectief staan God en mensen niet tegenover elkaar, zoals in de christologie, maar naast elkaar. Medearbeiders. En nu kom ik op dat prachtige gedeelte van 2 Koningen 3. Ik moet u zeggen, dat gedeelte is mij heel dierbaar geworden. Het is met me meegereisd door de jaren heen. Want in deze geschiedenis komt de relatie tussen Gods werk en het werk van mensen op een prachtige manier in beeld. Koning Joram van Israël en koning Jozefat van Juda zijn met hun legers samen met het leger van koning van Edom opgetrokken tegen de koning van Moab, die zich van Israël wilde losmaken. Na een tocht, omzwervingen lezen we, na een tocht door de woestijn, komen die legers zonder water te zitten. In militaire termen heet het dat er logistieke problemen waren. De aanvoerlijnen zijn te lang geworden. Het water gaat ontbreken. En dat betekende dat de soldaten, maar ook alle anderen, ook de dieren, die zouden van dorst moeten gaan sterven. Een regelrechte catastrofe. En Joram en Jozefat, die halen er de profeet Elisa bij, die kennelijk met het leger was opgetrokken. En dan komt Elisa met het allermerkwaardigst advies: graaf geulen, graaf greppels in de woestijn. En ik denk, broeders en zusters, dat de soldaten met verbijstering dit advies van Elisa hebben aangehoord. Moesten zij nou hun laatste energie verspillen aan zo'n zinloze bezigheid? Was het die profeet nou soms in zijn bol geslagen? Het is toch gewoon mischoggen, om het eens Joods te zeggen. En wat moet je nou met geulen of greppels als er nergens in de buurt een druppel water te bekennen is? Maar laten we er wel bij bedenken dat het net zo mischoggen was toen Noach op het erf achter zijn huis een ark bouwde. Dat was net zo'n shocker. En ze gaan aan het graven. Ze slaan aan het graven. Met de moed en wanhoop. Want heeft de God van Israël en Juda in het verleden ook niet machtige dingen gedaan? Zo zegt de Heere: u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Maar toch zal dit dal vol water zijn. Zodat u kunt drinken. U, uw vee en uw lastdieren. En de soldaten groeven geulen om, als het water kwam, dat water te kunnen vasthouden. En we hebben geprobeerd dat te reconstrueren hoe dat dan gegaan is. Het is namelijk zo dat in de woestijn ook van die wadi's zijn, van die drooggevallen rivierbeddingen. En met name in het dal is dat vaak het geval. Als het dan ergens regent in een hooggelegen gebied, dan komt dat water in één hoeveelheid aanstormen. Als een banzier komt het naar beneden. En dan stuift het ook als het ware voorbij voordat je het in de gaten hebt. Dan is het water ook wel weer weg. Dan is de bedding nog wel nat. Maar de hoeveelheid water is weggespoeld naar lager gelegen gebieden. Dus normaal gesproken is het effect van zo'n watermassa vrijwel nihil. Voordat je het weet is het er voorbij. En als die soldaten dan die greppels groeven, en dan hebben ze dat gereconstrueerd, dat deden ze waarschijnlijk op die manier dat haaks op die droge rivierbedding die greppels werden gegraven, allemaal zo evenwijdig aan elkaar. En dat op het moment dat het water kwam van boven, van hooggelegen gebieden, dat al die geulen zouden vollopen en dan zouden ze alleen maar hoeven af te dammen om het water te kunnen vasthouden. Prachtige geschiedenis. Maar deze geschiedenis leert ons dat de ene groep mensen die alles van God verwachten gelijk heeft. God schenkt het water. En het water komt uit Edom. Ver weg. Hij laat het in Edom regenen. En wij zijn dus met elkaar afhankelijk van wat God doet. Maar die andere groep mensen, die heeft ook gelijk. Het water van de Banzir zou voorbij gestoven zijn als er geen greppels of geulen gegraven waren. De menselijke activiteit was nodig om het wonder zijn volle effectiviteit te verlenen. Het is duidelijk, broeders en zusters, dat wij geen onvruchtbare tegenstellingen moeten creëren. Het is beide waar. De Heere moet het huis bouwen en de werklieden moeten zoeken. God geeft het water, maar wij moeten de geulen graven. En als het gaat om het bouwen van de gemeente, hebben wij niet het lied aan stil maar wacht maar. Maar stropen wij de mouwen op en werken wij ons in het zweet. En de situatie van die drie legers is typerend voor de gemeente van vandaag. We hebben te maken met dorheid. We hebben te maken met droogte. En jaarlijks houden tienduizenden mensen in Nederland het voor het gezien met de kerk. Er is ook een boek verschenen dit voorjaar, God in Nederland. Uitgegeven door Sociaal Planbureau. En dat laat ook zien dat het in Nederland maar een
deplorabele toestand is met de kerk. Ik heb dat boek ook met treurenis gelezen. En er verschenen ook allerlei artikelen dat de kerk zo langzamerhand meer leek op V&D. Het warenhuis V&D. Prachtig warenhuis dat iedereen kende, waarvan iedereen het jammer vindt dat het verdwenen is, maar waar niemand meer kocht. Dat is een beeld van de kerk. En je zou ook mistroostig worden als je, ja, als je dit alleen maar zou lezen. En daarom vind ik Psalm 84 ook zo'n prachtige psalm om te lezen. Want wij zitten misschien met elkaar in een woestijn. In een onwarm, onherbergzaam dal van balsamstruiken. Zoals Psalm 84 zegt. Onherbergzaam dal van balsamstruiken. En de aanvoerlijnen zijn te lang geworden. En de waterzakken zijn leeg geworden. Oude vanzelfsprekendheden gaan niet langer meer op. En wil de kerk van Jezus Christus in deze tijd in Nederland overleven, dan zal zij zich op God moeten richten. Dan zal ze van hem het water moeten verlangen en verwachten. Hij geeft leven en overvloed. Van hem is de zegen te verwachten. Hij wil ons volmaken van zijn geest en ons grote en machtige dingen doen zien, waarvan wij niet weten. Hij is een God die ons in een dal van de balsemstruiken doet voortgaan van kracht tot kracht. Dat is een prachtige profetie in Psalm 84. Wat geweldig om dat te lezen. En van ons, als zijn leger in de woestijn, wordt verwacht dat we greppels graven. En met elke zand en stenen scheppen wij de mogelijkheden voor God om het wonder in ons midden te verrichten. We hoeven niet mistroostig te zijn, niet wanhopig te zijn, niet bij de pakken neer te gaan zitten. God gaat nog iets doen. Hij laat het water komen van zijn liefde en zijn genade. De regen uit Edom is niet maakbaar. De greppels alleen zijn maakbaar. Dat is gemeenteopbouw. Dat door ons ter hand moet worden genomen. Dat is de zorg voor organisatie, planning, methode, vormen en structuren. Dat is niet onbelangrijk. Misschien is het ook wel een beetje vreemd om dat te zeggen, maar als de collectezak rondgaat, dan is dat ook een greppel die wij graven voor de Heer. Want de Heer, wij stoppen daar ons geld in en God kan er weer mee verder werken. In zijn gemeente, in deze wereld. Laten we niet schromen de greppels te graven. In onze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn. Dan moeten we openstaan voor nieuwe dingen. Moeten we niet alleen maar de oude greppels leegmaken, maar dan moeten we ook nieuwe greppels graven. Nieuwe methoden en structuren om te beantwoorden aan de aloude opdracht om Jezus te verkondigen in deze wereld. En vandaag mogen we gebruik maken van internet en social media. Dat zijn communicatiemiddelen die mensen vandaag kunnen bereiken. Mijn vrouw zit op Facebook en heel regelmatig stuurt ze ook aan haar Facebook vrienden een bijbeltekst. Met soms er iets bij. Dat is haar manier om gebruik te maken van een nieuwe greppel. En zo kunnen we heel vindingrijk met elkaar zijn. En dat niet op een technocratische manier doen. Want uiteindelijk verwachten we het toch van God. Dat de Heere zijn zegen wil geven. Dat hij het verlangen in mensenharten schept. Om het van hem te verwachten. Wij doen het in biddend opzien naar de Heere die ons geloof ziet en ons ter wille van zijn werk op aarde graag wil zegenen. Wij graven de greppels, maar we zien uit naar het water uit Edom. De gemeente van Jeruzalem, die voor Pinksteren bezig was om bij elkaar te zitten, in afwachting van de dingen die gingen komen. Die gemeente van Jeruzalem, zo lezen we in Handelingen 1, ze waren eendrachtig bijeen, volhardend in het gebed. Dat is niet quietisme, dat is niet stil maar wacht maar. Nee, ze waren actief in het bidden. En naast het bidden waren ze ook nog actief in gemeenteopbouw, want ze kozen in de lege plaats van Judas, kozen ze iemand, Matthias, om het werk van God voortgang te doen vinden. Ze waren dus Toen op dat moment in Jeruzalem bezig met greppelsgraven. Als de zegen kwam, als de uitstorting van de Heilige Geest kwam, dan waren ze toebereid. En voorbereid. En ik vind het ook wel iets moois hebben dat in sommige kerken Pinksteren gevierd wordt met daaraan vooraf een Pinksternoveen. 10 dagen van biddend, verwachten, uitzien naar, prachtig. Dat is toch ook greppels graven. Greppels voor God, dat Hij de greppels vult. Ik heb ergens de prachtige uitspraak gelezen die helemaal betrekking hierop heeft. We moeten bidden alsof alles van God afhangt en we moeten werken alsof alles van ons afhangt. Zo grijpt dat in elkaar. Het hoort bij elkaar. En misschien moet je het ene meer in de richting van de evangelische zeggen en het andere meer in de richting van de reformatorische. De regen komt uit Edom. Dat is Gods werk. Maar de greppels zijn nodig om de regen op te vangen. Dat is ons werk. En ik moet sterk denken op dit moment aan het wonder van de opwekking van Lazarus. Toen Lazarus stierf en de Heer Jezus werd meegedeeld dat zijn vriend was heen gegaan. En Jezus ging op weg naar Betanië. En daar staat dan de kortste tekst in de Bijbel. Johannes 11 vers 35. 2 woorden. Jezus meende. Het ging hem door merg en been. Zo leed hij zelf aan de gebrokenheid van deze wereld. Hij ging naar het graf van Lazarus en hij riep Lazarus tevoorschijn. En Lazarus kwam uit het graf. Hoe kwam hij uit het graf? Nog in de windsels. Ik denk dat hij zo naar buiten is gelopen, Lazarus. Helemaal omwonden met alle windsels. En toen zei de Heer Jezus, ontdoe hem van zijn windsels. En de omstanders moeten Lazarus van zijn windsels afhelpen. Je kunt je afvragen, maar had de Heer Jezus niet gewoon met een knip van zijn vingers kunnen zorgen dat Lazarus ontdaan van al zijn windsels uit het graf kwam? Nee, hij schakelt toch op de een of andere manier de mensen, de omstanders in, om mee te werken met het wonder. Precies zien we gebeuren bij het wonder van de bruiloft te Cana. Er was geen wijn meer. Feest zou als een nachtkaars uitgaan. En er stonden 6 stenen watervaten elk met een inhoud van 120 liter. En Jezus zei, vul de watervaten met water. En de bedienden vulden ze tot de rand. Tot de rand staat er. 120 liter. ...720 liter in totaal. Water aanslepen voor die vaten. Daar waren die bedienden een tijdje mee zoet. En het zou toch voor die Jezus een peulenschil zijn geweest om gewoon te zeggen, vol. Nee. Hij schakelt mensen in. En wat wij niet kunnen doen, doet hij. Want hij verandert water in wijn. Wat wij kunnen doen, dat moeten wij doen. Greppels graven. Watervaten vullen. Ik wil op dit moment hier mensen bemoedigen die denken, ja, heeft het allemaal wel zin? Wat wij doen, mogen we doen als greppelsgraven voor het werk van de Heer. Wat een zegen is het als u betrokken bent bij het jeugdwerk of het kinderwerk. Weet dat u bezig bent met greppelsgraven, want God wil zijn zegen ook in de harten van kinderen en jongeren brengen. En als kinderen en jongeren tot bewust geloof komen, zich laten dopen en hun plek vinden in de gemeente en Gods Koninkrijk, dan heeft uw greppel eraan meegewerkt dat zij vruchtbaar zijn voor Gods Koninkrijk. Ik zie bij de oudsten van de gemeente soms ook veel zwoegen en ploeteren. Er komt heel wat op het bordje van de raadsbroeders af. Maar ook die raadsbroeders zijn aan het greppelsgraven. Soms ook wel eens dat het ze moe om het hart wordt. Maar broeders, oudsten, Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. U mag bij uw greppelgraven uitzien naar het water uit Edom. God maakt ons vindingrijk. En hij wijst wegen in de tijd. Dat zijn de greppels die wij mogen graven. God is een soeverein God die zich niet door moderne managementstechniek op sleeptouw laat nemen. Hij laat zich niet voor menselijke karretjes spannen. Al denken sommigen dat misschien wel. Maar als God de gezindheid van ons hart ziet, dan wil hij ons zegenen met het water uit Edom. Dan wil hij ons zijn genade schenken. Hij ziet ons geloof en onze verwachting. En het is zijn verlangen om het water te geven in onze greppels. Broeders en zusters, ik nodig u uit om de schoppen tevoorschijn te halen. Om met mij mee te scheppen. Zand in de woestijn. En misschien liggen hier en daar ook nog stenen. Want die kom je ook in de woestijn tegen. En die stenen moeten verwijderd worden. En misschien zijn die stenen ook wel concrete zonden nog in uw leven. Openlijke zonden, verborgen zonden. Maar die stenen moeten ook verwijderd worden. Wil het water vrije doorgang hebben. Pinksteren is de kracht van God die in ons leven manifest mag worden. Het is water dat God alleen kan geven. Omdat wij Gods medearbeiders zijn, mogen we met elkaar aan de slag gaan om de greppels voor de Heer te graven. En ik hoop dat niemand van u werkeloos aan de kant blijft staan. Ik hoop dat u samen vol overgave, verwachtingsvol uitziet naar het water uit Edom. Het water van Gods geest dat volop in ons leven ons deelachtig mag worden. En dat we samen zingen dat prachtige lied. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen. Vloeien tot elk die gelooft. Staat niet op de liturgie. Maar het lied gaat als volgt. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Vers 2, er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal zijn. Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn. Couplet 3, er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer. Geef ons die grote verkwikking, geef ze ons voortdurend, o Heer. Amen. Thank you.
Zullen we nu met elkaar in gebed gaan? En ik stel voor dat wie wil, die mag ook voorgaan. In gebed zal ik afsluiten en ik wil jullie ook oproepen. Neem ook je vrijmoedigheid als de Heer tot je heeft gesproken. Laat het ook merken. Het mag ook kort zijn. Het hoeft geen lang gebed te zijn, geen professioneel gebed. De Heer is, het oor van de Heer is geneigd op het gebed van de rechtvaardige. Het gaat erom wat hij zegt en met welke hartsgesteldheid u het zegt. Dus laten we met elkaar in gebed gaan en zal ik afsluiten.